Hallo, welkom bij de Geheelmeestersgesprekken. Mijn naam is Egge van der Poel. Ik ben opgeleid als natuurkundige en filosoof en werk nu al een jaar of 10 in de wereld van data science en zorg. Ik ga in deze gesprekken op zoek naar mensen die inspireren, die het anders doen en die buiten hun eigen silo's denken. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Geheelmeestersgesprekken. En vandaag zit ik bij iemand aan tafel in een kamer vol met verhuisdozen. Het is wel een werkkamer. Het zijn verhuisdozen, want deze meneer gaat met pensioen. En deze meneer heeft voor mij in mijn leven, werkzame leven, een hele belangrijke rol gespeeld. Hij heeft eigenlijk mijn carrière wel gered, kan ik wel zeggen. Toen ik helemaal als kansloze consultant mezelf verstrikt had in wat moet ik nou met mijn leven, zei hij, anders kom je toch gewoon weer bij mij werken. En we verzinnen wel iets met data voor patiënten en proms en noem het allemaal op. Ik ben hier bij Rob Batenburg de Jong, afdelingshoofd nog van KNO Erasmus MC. Rob, fijn dat ik er mag zijn.
Leuk dat ik uitgenodigd ben.
Ja. Nou, wij gaan een niet gescript gesprek voeren, waarin alles gezegd en gedaan mag worden wat je maar wil. En ik knip er alles uit wat je toch uiteindelijk niet erin wil hebben.
Dat is heel fijn.
Ja, zullen we maar beginnen met pensioen?
Ja.
Wat doet dat met je? Het pensioen komt eraan.
Ja, er zitten heel duidelijk twee kanten aan. Ik vind dat ik een ontzettende leuke baan heb. Nog steeds. En ik ga met elke dag met veel plezier naar mijn werk. De veranderingen die gaande zijn, vind ik allemaal ontzettend boeiend om daar deelgenoot van te zijn. Deel van uit te maken. Tegelijkertijd weet ik dat het afgelopen is. En dat vind ik ook wel een heel grappig moment in de zin van een uitdaging om jezelf weer opnieuw uit te vinden.
Ja.
Wat nu? En er zijn ook wel dingen die weer op mijn pad komen waarvan ik denk, hé, dat is misschien eigenlijk ook wel ontzettend leuk om daar wat energie en tijd in te stoppen. Dus dat maakt het ook wat makkelijker, denk ik, om afscheid te nemen. Het idee dat er nog wat longt aan de andere kant.
En wat komt er bijvoorbeeld op je pad?
Wat tot nu toe op mijn pad komt, dat is een kosterschap. Dat heb ik net even verteld. Nou, dat is een heel wild verhaal. Maar ik sta eigenlijk voor alles open. En vorige week was ik in Zandvoorden. Voor de luisteraars, dat is een van de mooiste dorpen van Nederland.
Ja.
Ik ben donateur van de stichting die dat beheert. En we zaten aan een ontbijt, 's ochtends om 7:30, na een vaart met een boot over het water in Friesland met lokale boeren, die dat ook allemaal donateur van het clubje zijn. En toen kwam mij dus ter oren dat er een vakante positie voor koster was. En ik denk, nou, dat is wat, want dit is ongeveer het kleinste kerkje wat ik ooit gezien heb. Dat moet dus een easy baan zijn. Dat zou het ook zijn. Waar het niet dat je ook verantwoordelijk bent voor alle huwelijken die op die hele romantische plek gesloten worden.
Ja.
Zijn er nog wat per jaar. En dat vond ik eigenlijk ook fantastisch. Ik denk, dan word ik een soort ceremoniemeester van al die gelukkige mensen op die dag. Ik moet een beetje voor het graf zorgen en je moet de deuren open doen voor die enkele kerkdienst. Dat is allemaal goed op te brengen, dacht ik.
Ja.
Dit wordt het. 3 dagen Oegstgeest en 3 dagen in Zandvoorden. Maar ja, zo zie je natuurlijk altijd. Die baan was dus net vergeven. Maar om maar aan te geven, enerzijds is de nood dus hoog. Ik ben heel erg op zoek naar nieuwe zingeving waarbij dit ook nog een alternatief zou kunnen zijn. Maar anderzijds, ik zie het ook echt als een uitdaging en als een mogelijkheid.
Ja. Hoe is het begonnen, dit werkzame leven van jou?
Het geneeskundige deel, neem ik aan dat je bedoelt.
Of daarvoor? Waarom überhaupt geneeskunde?
Ja, dat is eigenlijk nooit een keus geweest. Dat is van kleins af aan. Ik heb dat zelf herleid naar onze huisdokter. Die toen nog gewoon aan huis kwam bij griepjes en verkoudheden. En met zijn magische tas en stethoscoop en hamertje en mensen beter maken. Die magie die daaromheen hing, die heeft me toen gegrepen. Ik denk als kleuter al. En dat heeft me nooit meer losgelaten.
Ja.
Dus ik heb wat dat betreft nooit keuzestress gehad.
Nee.
Dit zou en moest het worden. Ik heb natuurlijk wel twijfel gehad. Tijdens mijn studie vond ik het eigenlijk allemaal een beetje tegenvallen. Dat was die romantiek die ik zag bij die huisdokter, die zag ik in de studie niet erg terug.
Wat zag je dan wel?
Ja, saaie stampen en heel veel informatie verzamelen waarvan ik dacht, dit ga ik later niet veel gebruiken, denk ik. En dat is nog steeds een beetje zo.
Heb je daar een verklaring voor waarom we dat dan toch zo inrichten?
Ja, ik kan dat niet goed verklaren. De enige verklaring die ik heb is dat we ontzettend moeilijk afscheid nemen van patronen die ingesleten zijn in zijn algemeenheid.
Ja.
dat er natuurlijk ook allemaal belangen zijn die ook daar weer spelen. Dus mensen die hun portie, een aandeel veroverd hebben in het geneeskunde curriculum, geven dat niet zomaar prijs. Nee. Terwijl er misschien best wel andere...
Iedereen heeft het allerbelangrijkste stukje van het curriculum.
Precies. Dus dat is denk ik ontzettend ingewikkeld. Of het heel erg is overigens, dat weet ik ook niet. Nee. Het is, het draagt waarschijnlijk ook wel in onbewust bij aan je vorming. Dus ik ben niet iemand die zegt van het hele onderwijs moet op de schop. Ik zou ook niet weten hoe dat dan precies wel zou moeten. Maar dat het niet voor iedereen elke dag inspirerend is, dat is ook duidelijk. En ik ben ook bang dat we daardoor goede mensen ook wel verliezen in de studie. En dat is natuurlijk wel pijnlijk.
Ja.
Dus dat is jammer. Ik was ook bijna verloren gegaan. Ik heb nog wel een soort andere droom. Ik wilde altijd piloot worden. Mm. Dus toen heb ik me laten testen als F-16 piloot.
Ja? Ja. Was je te groot?
Ja, het is een beetje naar verhaal misschien. Maar ik ben goedgekeurd. Laten we het daarover hebben. Ja, er zaten wel wat kanttekeningen bij. Daar gaan we het dan nu niet over hebben. Maar overal, ik was goedgekeurd en ik moest gaan tekenen. En toen ben ik op weg gegaan en toch halverwege weer teruggekeerd. En dan dacht ik, nee, ik moet toch dokter worden.
Oh ja.
Dus het is niet van gekomen.
Oh, ja. Halve F-16 piloot.
Ja. Ja.
En wanneer kwam de romantiek voor de geneeskunde weer terug? Als het niet bij het stampen zat?
Ja, dat is toch eigenlijk in de kooschappen al wel. Ik was wel iemand die elk kooschap echt leuk vond. En dat ik bij elk kooschap al dacht van, dit wil ik worden. Nu heb ik het gevonden.
Dus Kano was gewoon je laatste kooschap?
Nou, nee, de Kano is nog wel anders op mijn pad gekomen. Maar toen vond ik het eigenlijk allemaal weer heel erg leuk. En toen heb ik 2 jaar CUC gedaan. En dat was juf van het. Dat is gewoon het dokteren zoals je dat voorstelt. Heel erg handelingsgericht. Acteren op korte termijn, snel resultaat. Mm-hmm. Ook snel, goed resultaat, ook snel fout resultaat. Dus je leercurve is ontzettend snel. Je arbeidssatisfactie is dus ook groot. Mm-hmm. Aan het eind van de dag heb je gewoon meestal een hele fijne dag gehad. Ja. En kun je zeggen van, nuttig geweest.
Zichtbaar ook, hè?
Zichtbaar.
Er is echt wat veranderd.
Ja, gebroken armen, polsjes, zondagsarmpjes, wonden. Ja. Dus ik niks mooiers dan dat. Ja, dat is echt heel bevredigend. Toen is het ook niet meer weggegaan. Nee.
En hoe kwam Kano dan op je pad?
Dat is een beetje misschien toch een pijnlijk deel van de historie. Ik ben dus eigenlijk een mislukte chirurg. Ik had 2 jaar chirurgie gedaan en toen was er gewoon geen plek in de opleiding. En toen was de heelkunde, toen destijds was nog wel, de chirurgen deden alles. En, mijn voorbeeld was dokter Oldhuis en die deed ook alles. En ook in de nek. En toen dacht ik, ja, als dat algemene chirurgie niet wordt, dan vind ik eigenlijk die anatomie van het hoofd-halsgebied echt wel super mooi.
Ja.
En op die manier ben ik KNO gaan doen. Want toen destijds vooral was hoofd-halschirurgie was een subspecialisme van de KNO. Ja. Dus je moest eigenlijk eerst KNO-arts worden. En dan
om dat
je
te mogen doen.
Ja. Dus dat moest ik er wel voor over hebben.
Ja. Ja. En wat maakt dat hoofd-halsgebied zo interessant voor jou? Want je bent er blijven plakken.
Ja. Kijk, ik heb ons een keer dokters van communicatie en genot genoemd. Met mijn oratie hier in Rotterdam. En dat dekt dan nog maar een deel van de lading. We communiceren met het KNO-gebied. En spreken en horen. Genot natuurlijk gelegen in de zintuigen, die ook allemaal in dat gebied gelegen zijn. En dan heb je ook nog eens een keer dat daar de adem binnenkomt, het voedsel binnenkomt. Er zijn allerlei hele cruciale dingen waar je niet op dagelijkse basis bij stilstaat als je gezond bent. Ja. Die zich allemaal in dat gebied afspelen. En dat maakt het super interessant om met aandoeningen in dat gebied aan de slag te gaan. Punt 1, genezing proberen te bereiken natuurlijk. Maar als je dat dan trekt naar die hoofd-halschirurgie, waarbij we echt grote operaties doen in dat hele delicate gebied. Dat je toch ook alles op alles moet zetten om niet alleen de tumor helemaal weg te krijgen, maar ook nog een acceptabel leven daarna mogelijk te maken. En dat is dus spelen met al die functies.
Ja.
Dat is heel erg interessant. En het hele leuke van ons vak is dan ook nog weer dat we dat niet alleen kunnen doen. En dat we een heel team van andere medisch specialisten nodig hebben om die taak goed te kunnen vervullen. plastisch chirurgen, kaakchirurgen. Nou, een hele rij van mensen die daar hun expertise ook aan lenen. En dat maakt het nog weer extra leuk.
Een heel team om de juiste balans te vinden tussen kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.
Dat is het.
Je hebt daar ook een bepaalde manier van werken geïntroduceerd. In ieder geval hier op de afdeling in het Erasmus MC. Wat was dat? De hele zorgmonitorbeweging?
Ja. Ja, ik heb eerst heel veel energie gestopt in het voorspellen van overleving. Omdat ik dacht, ja, we kunnen ons wel heel erg inzetten op de therapie. Maar we zijn eigenlijk een deel van de oorspronkelijke trias in de geneeskunde. De diagnose, maar ook de prognose. Die prognose is een beetje ondergeschoven kindje geworden. Mm-hmm. Terwijl het eigenlijk in de besluitvorming een hele belangrijke rol moet spelen. En dan heb ik het natuurlijk vooral over mensen met kanker, daar het natuurlijk het meest actueel is. En daar hebben we heel veel energie in gestoken om daar mooie modellen voor te ontwikkelen. Maar ja, dat is dan nog maar één kant van het verhaal. Hè? Want mensen zijn natuurlijk ook geïnteresseerd van hoe ziet mijn leven dan ongeveer uit als ik het allemaal overleef.
Als ik blijf leven, ja. Hoe leef ik dan?
Hoe leef ik dan? Ja. En wonderlijk genoeg is daar bijzonder weinig informatie structureel voorhanden. Ja. Dus we zijn toen eigenlijk begonnen met het verzamelen van patiëntgerapporteerde uitkomsten om dat gat te vullen. Om uiteindelijk ook een prognose van de kwaliteit van leven te kunnen geven. En gaandeweg kwam natuurlijk toen waardegedreven zorg om de hoek kijken. Ja. Waarbij je diezelfde data ook op andere manieren kunt gebruiken. En dat vind ik echt een enorme eye-opener. Ik vind de hele geneeskunde is voor mij, heeft daar zoveel verdieping mee gekregen, eerlijk gezegd. Mm. Dus ja, er gebeuren gaandeweg in je carrière toch steeds weer dingen waardoor je een nieuwe trigger krijgt. En dat je het in de baan die je hebt steeds naar je zin houdt. Want ik ben op zich best wel iemand die gauw verveeld is. Of uitgekeken. Maar dit levert dan toch een mogelijkheid op om het voor jezelf interessant te houden.
Ja. Was het worden van afdelingshoofd dan ook iets wat je altijd ambieerde? Of is dat zeg maar gewoon vanuit die brede interesse en veel dingen oppakken, kwam dat uiteindelijk op je pad?
Ja, is ietsje nuance anders, denk ik. Ik ben eigenlijk misschien beter een tweede man dan de eerste man. Dat vind ik eigenlijk een prettige rol. Ik was in Leiden, was ik tweede man. Maar goed, die eerste man die gaat dan op een gegeven moment met pensioen. Ja. Zo gaat dat dan toch. En ik was een beetje de kroonprins. En dat liep niet zo lekker met de raad van bestuur daar. En toen dacht ik, ja, een nieuwe baas. Ik had een hele leuke baas. Ik was een hele leuke, interessante, inspirerende man. Ja, wie wordt dan, als ik het niet word, wie wordt dat dan? Ja. En toen dacht ik, nou, ik neem gewoon de vlucht naar voren. En toen kwam de positie hier in Rotterdam. En daar heb ik geen spijt van gehad. Want Rotterdam is wel een hele interessante werkplek.
Waarom? Gebleken.
Qua cultuur is het heel anders dan Leiden. Maar wat vooral is natuurlijk de diversiteit van aandoeningen en de hoeveelheid van aandoeningen die hier veel makkelijker tot onderzoeken uitnodigen, die makkelijker tot goede evaluaties van zorg leiden. Kijk, in Leiden is het volume lager. Dus voordat je daar ooit eens 10 of 20 of 100 patiënten met dezelfde aandoening gezien had, dat duurt gewoon. Mm-hmm. En hier, ja, de deur staat open en
die
zijn bijna niet tegen te houden. Ja. En dat klinkt een beetje gek, maar dat is wel een manier waarop ik graag werk. Omdat ik systematisch mijn uitkomsten wil beoordelen. En dan heb je gewoon aantallen van
leren met elkaar.
Je kunt gewoon veel sneller leren.
Ja. Ja. En wat heb je bijvoorbeeld geleerd van die aanpak die je hebt gekozen hier? Bijvoorbeeld met waardegedreven zorg, patiëntgerapporteerde uitkomsten. Je noemde net al even dat andere inzichten zomaar daaruit volgen dan je oorspronkelijk had bedacht. Maar
nou ja, ik denk dat ik ben best een beetje een ouderwetse dokter ooit geweest. En misschien nog wel, maar patient empowerment, dat was natuurlijk in mijn opleidingstijd, dat woord bestond niet eens.
Nee.
En ik vind nu het verzamelen van data en die patiëntgerapporteerde uitkomsten en die delen met je patiënt, hè, zodat je eigenlijk beide partijen goed geïnformeerd hebt, en beide partijen goed geïnformeerd zijn, dat leidt tot een veel evenwichtiger relatie eigenlijk.
Ja.
En dat is eigenlijk een eye-opener, vind ik. Hoe eenvoudig het misschien ook klinkt.
Ja.
Want ik ben ik denk dat wij als dokters ook altijd nog wel een paternalistische rol moeten vervullen. Hè, want we hebben natuurlijk een kennis- en ervaringvoorsprong die op geen enkele manier natuurlijk bij de benen valt voor een individuele patiënt. Maar je kunt het natuurlijk wel met elkaar eens zijn over wat belangrijk is, wat een patiënt wil en wat de effecten van het handelen zijn. En dat je die informatie in ieder geval deelt. En dat is wat waardegedreven zorg in eerste instantie al doet.
Ja.
Dus je komt tot een beter gesprek. En dat vind ik, dat is de crux van de geneeskunde, denk ik. Daarnaast is het zo dat die data op een iets hoger niveau, en daar kwam jij eigenlijk toen destijds in beeld, veel te vroeg, blijkt achteraf. Die data moet je op een mesoniveau, noemen we dat dan, kun je ook gebruiken in samenhang met de klassieke medische uitkomstmaten, want die moeten we natuurlijk niet vergeten, die komen niet bij het oud vuil. Maar je kunt de combinatie van die medische uitkomstmaten, zoals 5-jaars overleving, en infectiepercentage en pijnscores, et cetera, die blijven natuurlijk van belang. Maar daarnaast is het zo dat die patiëntgerapporteerde uitkomstmaten en informatie geven over de dingen die er voor de patiënt toe doen. Die combinatie van die data, die moeten op een cohortniveau, dus als je een groep van patiënten bekijkt, die kunnen leiden tot een verbetering van de zorg. Want ja, zeggen, ja, we krijgen eigenlijk niet precies wat ons oogmerk was.
Ja.
Behalen we eigenlijk niet. En dan kun je met je team elke 3 maanden of elke 6 maanden gaan zitten van, wat moeten we veranderen om dat wel te bereiken?
Ja.
En dat is ook eigenlijk ook weer een grote verandering eigenlijk. Want we sturen in de zorg vooral meestal op medische uitkomstmaten.
Ja.
Ik hoorde pas iemand een verhaal vertellen, die had een operatie gehad vanwege de ziekte van Dupuytren, weet je wel, dat je zo'n krampachtige vinger had. En dan was het dus een succes als je meer dan 13 graden meer kon strekken. Ja, zegt die vent, 13 graden, wat betekent dat voor mij? Hè? Kan ik weer piano spelen? Precies, kan ik mijn hamer vasthouden? Kan ik weer iemand een hand geven zonder dat iedereen denkt van, hé, wat is er aan de hand?
Ja.
En dat is een mooie illustratie van hoe eigenlijk patiëntgerapporteerde uitkomsten een veel belangrijkere rol zou moeten spelen dan die 13 graden.
Ja.
Waar wij eigenlijk elkaar op afrekenen als we op congressen zijn en zeggen van, hoe goed heb je nou je operatie eigenlijk gedaan?
Ja.
13 of 14 graden.
Ja.
Dus dat is, ja, het zijn allemaal hele open deurtjes misschien, maar voor mij maakt het een groot verschil.
Inmiddels misschien, maar als je aan het begin van zo'n beweging staat, is het geen open deur.
Nee.
Dus je zult ook wel wat weerstand hebben moeten overwinnen bij collega's, bij leidinggevende om hier misschien de volgende stap in te kunnen zetten.
Ja, maar dan denk ik dat ik weer, daarom ben ik zo blij dat ik in Rotterdam zit. Je hebt hier heel veel graden van vrijheid om een dergelijk initiatief, binnen je eigen afdeling althans, om daar mensen en middelen voor te zoeken om dat voor elkaar te boksen.
Ja.
Nu zijn we in de volgende fase waarbij men zag dat het bij ons gewerkt heeft. En dat zegt, oké, kun je dat trucje ook voor het hele ziekenhuis uithalen?
Ja.
Ja, dan wordt het ingewikkelder.
Ja.
Dan wordt het echt heel erg ingewikkeld. Omdat ik denk, veranderen heeft altijd een urgentie nodig. En hier is de urgentie niet zo heel duidelijk.
Ja.
Ik denk dat op termijn de zorg er beter van wordt. Dat is mijn overtuiging. Maar dat is overmorgen.
Ja.
En om mensen die het nu al druk hebben met de waan van de dag, en dat is ook echt zo,
ja,
dan mee te krijgen met zo'n visie die pas op de lange termijn effecten gaat sorteren, dat is echt lastig.
Ja.
Nou, dus dat is een heel andere oefening dan het hier in je eigen afdeling voor elkaar boksen.
Ja.
Ja.
Nou, noemde je al, en dat vind ik eigenlijk wel mooi en misschien ook wel voor sommige mensen verrassend, dat als je die data gaat registreren, je gaat het gebruiken, dan leidt het tot betere gesprekken. Betere gesprekken tussen jou en de patiënt, maar ook tussen jou en je collega's. Zie je bijvoorbeeld ook dat de nieuwere generatie dokters, die ook hier komen natuurlijk voor opleidingen, hoe neem je die mee in dat andere gesprek wat je kunt voeren met je patiënten? Zie je daar een ontwikkeling in, ten positieve?
Nou, dan heb ik misschien een iets te rooskleurig beeld geschetst van de huidige stand van zaken. Want kijk, eigenlijk is het zo dat de hele cultuurverandering van dat je als dokter die vragenlijsten gebruikt bij het vormgeven van je gesprek, die cultuur is nog in beweging. En die
Absoluut. Is
lang niet bij iedereen, is dat gevoelens fressen.
Maar in deze afdeling
meer.
Ja.
Heb je alle patiënten al zodanig opgevoed dat die denken, ik vind het de moeite waard om die vragenlijsten elke keer weer in te vullen? Want iedereen is natuurlijk zo langzamerhand vragenlijst moe.
Ja.
Ben je gisteren naar een restaurant geweest of naar een film of wat dan ook, welke serviceverlenende instantie ook. Iedereen stuurt de vragenlijst de volgende dag. Ja. En je moet natuurlijk patiënten zien te overtuigen dat dit niet, weer niet de zoveelste vragenlijst is die alleen maar ten bate is van degene die hem verstuurd heeft.
Ja.
Maar dat dit een vragenlijst is die ten goede komt aan de patiënt zelf.
Ja.
Nou, ook dat is natuurlijk een cultuurverandering. Dus het is voor een deel werkt het, maar er moet ook nog heel veel werk verzet worden.
Ja. Dus moet het iedere nieuwe generatie, iedere nieuwe dokter die hier binnenstapt, de jonge dokter,
klopt,
moet weer opnieuw meegenomen worden, ja, in dat verhaal.
Ja, we proberen natuurlijk nu ook deze hele filosofie in het geneeskundecurriculum. Want daar begonnen we eigenlijk mee. Ja. Maar daar moet dit natuurlijk ook een plaats krijgen.
Ja.
En dat heeft het gelukkig ook wel gekregen.
Ja.
Maar vooralsnog is het natuurlijk vooral nascholing en bijscholing van zittende dokters.
Ja.
En ja, zittende dokters hebben echt veel aan hun hoofd.
Ja.
En dan is dit gewoon nog een issue wat erbij komt. Dus ik heb daar ook wel begrip voor.
Ja. En zijn er nou inzichten van nu, waarmee je bijvoorbeeld de jonge Rob had willen adviseren? Met de kennis van nu, wat had je de jonge Rob mee willen geven?
Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ik ben natuurlijk nogal haastig, nogal dwingend, nogal... Dat wekt niet altijd veel weerklank op bij de andere partij. Hè. Dat is, dus ik denk dat geduld eigenlijk altijd wel... Dat ook in dit geval wel misschien wat effectiever was geweest.
Ja.
Weet ik eigenlijk ook eerlijk gezegd niet.
Nee.
Je moet ook een soort van geestdrift behouden en denk ik tentoonspreiden. Wil je überhaupt iets voor elkaar krijgen? Want als je alles te geduldig en te geleidelijk doet, dan verandert er misschien ook niks.
Nee.
Maar het levert wel confrontaties soms op die niet altijd even prettig zijn.
Ja.
Dat hebben we natuurlijk vooral gemerkt toen we die waardegedreven principes ook op de OK-triage gingen toepassen. COVID-tijd. Toen hebben we natuurlijk een enorme reductie gekregen in de hoeveelheid OK's die we hadden. En ja, toen hebben we met een beslisskundige, Hester Linksma, hebben we een model gebouwd waarbij die prioritering eigenlijk anders zou moeten. Hè, en dan meer op waardecreatie. En dat pakte voor de ene specialisme heel goed uit en voor andere specialismen heel slecht. En ja, ja, dat heeft toen heel veel turmoil gegeven, zeg maar.
Ja. Ja.
En net toen dat gedachtegoed een beetje goed begon te landen, toen was de crisis eigenlijk over.
Ja.
En wat eigenlijk...
Toen veerde iedereen weer terug.
Toen veerde iedereen weer terug. Ja. Heel comfortabel weer in de oude situatie zoals het was.
Ja.
Terwijl het uitgangspunt van dat triage model van, kijk nou naar hoeveel waarde je creëert met een ingreep en moeten we daar geen prioriteit aan geven. We denken eigenlijk dat dat met de huidige en toekomstige schaarste, niet zozeer veroorzaakt door COVID, maar door personeelsgebrek, ja, en allerlei andere oorzaken, dat wel weer actueel wordt.
Ja.
Dus we zijn met dat werk ook gelukkig wel doorgegaan, wat heel erg interessant is überhaupt,
ja,
om dat project te doen, omdat je met ontzettend veel vogels van verschillende primage aan tafel, ja, komt. Super, super leuk. Maar uiteindelijk denk ik ook wel dat het een toepassing gaat krijgen in de nabije toekomst.
Ja.
Ja. Maar ja, dat gaat wel aan bestaande belangen morrelen.
Ja.
Dus dan dat zal niet veel zonder voet of stoot gaan.
Maar dan ben je al lekker weer kosten ergens, joh.
Ben ik alweer kosten, precies. Ja.
Ik kan me voorstellen dat als je zo nieuwsgierig bent, zoveel dingen oppakt, zoveel dingen probeert, dat niet alles lukt. En de mislukkingen waar je van leert, dat zijn briljante mislukkingen.
Ja.
Wat is nou een leuke briljante mislukkingen van jou geweest?
Nou, kijk, op een gegeven moment heb ik gedacht, dat was vorig jaar. Toen, kijk, wat we in die waardegedreven zorg eigenlijk nog niet goed weten is wat voor vlees we in de kuip hebben als patiënt zijnde. Wat is nou echt belangrijk voor die patiënt? En dan kom je in een chronisch traject, als je mensen langdurig kent met artrose of diabetes mellitus, kom je daar natuurlijk gaandeweg wel achter.
Ja.
Maar zodra er een beetje druk op de ketel staat, hè, ja, als er gehandeld moet worden, ga je natuurlijk eigenlijk in zee met iemand die je niet of nauwelijks kent.
Ja.
Dus en dan gaat het om de preferences, de priorities en de goals van een patiënt. Hè. Dat,
ja,
heet dan de Engelse kreten natuurlijk allemaal. die kennen we gemiddeld niet van de mensen. En toen heb ik met een bedrijf gesproken en met allerlei slimme mensen om te kijken of we daar niet een serious game van kunnen maken.
Oh ja.
Kunnen we niet een serious game maken die we de mensen in de thuissituatie laten spelen? En dat je daaruit destilleert wat nou die doelen en principes en eigenschappen van die patiënt zijn. Zodanig dat als die dan komt voor zijn eerste consult, ja, dat jij al weet, oké, dit is iemand die vooral op autonomie gaat. Ja. Of dit is vooral iemand die op zo lang mogelijk leven gaat. Of ja. Nou ja, er zijn verschillende mogelijkheden die je dan zou willen onderzoeken. En dat is voor ons nog grandioos mislukt. Want daar is natuurlijk geen geld en nog middelen voor. En dat vind ik wel heel jammer.
Ja.
Want als je het anders wil doen, als je zegt ik wil toch iets meer van die patiënt weten, ja, dan is dat ook al uitgezocht door een promovenda van hier. Dan moet je daar een interview van een half uur of drie kwartier aan wijden.
Ja. Of 24 kliks op TikTok.
Misschien weet je het dan ook wel. Maar in ieder geval, dat kost tijd en effort die we gewoon niet hebben.
Ja.
Plus het gegeven dat iemand natuurlijk in het ziekteproces daarin ook verandert.
Ja.
Dus je zou zo'n meting zou je dan ook nog periodiek moeten herhalen. Nou, dat is natuurlijk met de huidige situatie op de arbeidsmarkt is dat volkomen ondenkbaar dat dat ooit gebeurt. Dus ik denk nog wel steeds dat daar misschien iets van een serious game een rol zou kunnen gaan spelen. Maar vooralsnog, helaas mislukt.
Ja. Een mooie gedachte vind ik het wel hoor. Om te kijken of je op die manier buiten de normale kaders van zorg de persoon beter kunt snappen. En ik heb ook wel eens mensen gehoord die beginnen het consult met de vraag, wat moet ik van jou weten om de best mogelijke zorg aan je te kunnen
leveren? Ja.
Maar dat vraagt ook weer een soort bewustzijn bij de patiënt.
Zeker.
Soms ben je zelf helemaal niet bewust van je voorkeuren.
Nee.
Dus hoe kun je daar nou zo laagdrempelig mogelijk achterkomen? Ja. En kan technologie je daarin ondersteunen?
Ja, want ik denk uiteindelijk dat die mismatch tussen de persoon en de dokter, dat ook heel veel, maar dat dat, als het misgaat in de reguliere geneeskunde op dat vlak, dat mensen dan makkelijker zich uit de reguliere geneeskunde wenden naar alternatieve geneeswijzen, waar vaak veel meer tijd en aandacht voor juist dat soort aspecten is. Maar dan zijn we ze wel kwijt.
Ja.
En komen ze misschien in een traject waar ze helemaal niet beter van worden.
Ja. Nou, dat heb ik in mijn blauwe maandag als consultant wel geleerd. Dat mensen gaan jouw oplossing pas vertrouwen als ze je als mens vertrouwen.
Zo is het.
En dan als professional en dan de oplossing die je aanreikt. Dus daar moet inderdaad een emotionele band ook eigenlijk ontstaan.
Zeker. En dan is het onze professie om ons natuurlijk een beetje aan te passen aan de patiënt die tegenover je zit.
Ja.
Maar uiteindelijk is die patiënt natuurlijk ook gebaat bij een persoonlijkheid van een arts die hem aanspreekt.
Ja.
Maar goed, dat gaat dan weer een beetje misschien heel erg ver om dan dat bij elkaar te brengen. Maar ik denk dat je van een professional, zorgprofessional mag verwachten dat hij zich wel aan de goals, preferences en priorities van de patiënt kan aanpassen.
Ja.
Dat denk ik wel.
Je bent ook wel eens dit is een mooi voorbeeld van technologie die je kan ondersteunen als professional. De hype van tegenwoordig is natuurlijk GPT, ChatGPT en al die gave AI-modellen. Als jij nou eens wild mag dromen, wat gaat dat Rob 2.0 nou opleveren? De volgende Rob, de volgende dokter. Hoe ziet de toekomstige dokter eruit als dat soort technologieën zich doorontwikkelen?
Ja, dan weet ik niet of nou ChatGPT voor ons nou zo direct zoveel gaat bieden. Ik denk artificiële intelligentie, daar geloof ik veel meer in. Dat je, we hebben vanmorgen nog zitten kijken naar beelden die gegenereerd worden met nieuwe imaging modaliteiten. Waarbij er eigenlijk zoveel meer informatie zit in het beeld wat je met blote oog maar een fractie daarvan waarneemt. Maar dat er eigenlijk met artificiële intelligentie technieken die informatie eruit te extraheren valt. In analogie met bijvoorbeeld een MRI-scan, waar ook veel meer in zit dan wij als radioloog en als dokter aan die zwart-wit beelden kunnen ontlenen. Ja. Er zit veel meer in.
Ja.
Nou, ik denk dat dat een gebied is waar nog heel veel meer te doen valt.
Ja.
En niet alleen bij de radiologie, maar ook bij de beeldanalyses van weefselmateriaal.
Ja.
En uiteindelijk van alle informatie die in een dossier van een patiënt aanwezig is, dat daar veel meer uit te halen valt dan dat we nu doen. Ja, dat geloof ik vast.
Het fascinerende aan GPT, dus ChatGPT is de vorm waarin het in een chatbot vorm krijgt. De technologie daaronder is in allerlei vormen te presenteren. Dus in beelden, in geluid, in tekst. Dus de nieuwe generatie GPT kan ook allerlei vormen aan. En het interessante, de G voor binnen GPT staat voor generative. Hè? Dus je kunt dingen creëren. Ja. Nou zijn er dus ook al voorbeelden van algoritmes die bijvoorbeeld een bepaalde test moeten halen. Die worden getraind op data, bijvoorbeeld MRI-beelden. Die halen een bepaalde accuraatheid. En vervolgens gaan ze zelf trainingsdata genereren, waarmee ze hun accuraatheid verhogen. Dus die binnen de kortste keren halen ze 100%, omdat ze weten welke data ze nodig hebben, ja, om beter de test te kunnen halen.
Ja, het is ook veel meer jouw terrein dan het mijne. Het is voor mij ook nog wel een groot deel magie. Maar niet iets waar ik bang voor ben. Ik denk dat we dat wel open tegemoet moeten treden en gewoon kijken wat we eraan hebben.
Ja.
Laat het maar zien.
Ja.
Ik denk dat er heel veel meer mogelijk is dan we nu bevroeden.
Ja.
Maar ook wel dat we het met voorzichtigheid toe moeten passen.
Ja.
Het deel van het conservatisme in de gezondheidszorg, waar ik dan ook tegenaan loop met mijn ongeduld, is denk ik ook heel nuttig. We moeten denk ik heel prudent zijn met het invoegen van nieuwigheid voordat we een patiënt daaraan blootstellen. Ja. Dat moeten we met pillen doen, dat moeten we met operaties doen, maar dat moeten we denk ik ook met dit soort technieken doen. Om ja, de consequenties kunnen heel groot zijn en voor een individu een enorme impact hebben. Dus daarom zijn veel dokters toch intrinsiek conservatief.
Mm-hmm.
Je houdt bij hetgeen wat je kent en wat je vertrouwt. En je moet wel heel sterk bewijs hebben van iets nieuws. Dat je denkt van oké, dan wil ik dat wel incorporeren in mijn nieuwe handelen.
Ja.
Dus ongeduld versus conservatisme, dat is een continu strijdpunt, denk ik.
Kwestie van de juiste balans zoeken.
Ja.
Wat voor manieren van doen of manieren van werk heb jij in je carrière wel eens losgelaten? Ben je bepaalde dingen radicaal gestopt met iets? Ben je radicaal begonnen met iets? Wat zijn er bepaalde kantelpunten voor jou geweest?
Nou, ik ben sowieso meer iemand van evolutie dan revolutie. Ik geloof meer in geleidelijke verandering, stapsgewijze, benedictijnse aanpak. Hè. Elke dag een beetje beter je straatje schrobben, bij wijze van spreken. Daar geloof ik eigenlijk meer in. Ik ben niet zo van de systeemveranderingen. Omdat ik, punt 1 kan ik dat niet bevatten. En wat ik ervan zie, stemt me ook niet heel erg gelukkig. Dus nee. Ik ben meer wat ik zeg, van evolutie dan van revolutie. En dat heeft ook te maken met dat leren van voorgaande processen. Dat gaat natuurlijk ook maar incrementeel.
Ja.
Wat ik misschien als radicaal zou je dat kunnen noemen, maar dat is eigenlijk ook niet. Ik ben ook een enorme aanhanger van de lean filosofie. Mm-hmm. Dat hebben we hier toen wel ingevoerd, vrij abrupt. Maar dat, hoe zal ik het zeggen, dat is, eigenlijk gaat het uit van dezelfde benedictijnse stapsgewijze verbeteringen. Steeds maar weer kijken van, is hetgeen wat je doet, wat draagt dat bij aan het uiteindelijk resultaat? En in die zin lijkt het ook heel erg op waardegedreven zorg. Ik denk dat waardegedreven zorg de uiting is die zorgprofessionals kunnen gebruiken. En ik denk dat lean principes vooral in de managerial, in de bedrijfskunde kant hun toepassing kunnen vinden.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk allebei berusten op zoveel mogelijk dingen nalaten die niet direct nuttig zijn.
Ja.
En ik denk dat een afdeling, wij proberen dat te zijn, die allebei doet, dat je dan enerzijds de kwaliteit verbetert, hè, van het hele product gezondheidszorg. Ja. Maar dat eigenlijk ook de kosten daarmee omlaag kunnen.
Ja.
Dus die combinatie van die twee, eigenlijk sterk op elkaar lijkende filosofie, daar geloof ik in.
Steeds beter leren van wat er van toegevoegde waarde is. En ook stoppen met de dingen die niet meer van toegevoegde waarde zijn.
Ja.
En waar gaat het ons brengen als we dit, laten we zeggen, allemaal gaan omarmen? Wat is de ideale vorm van zorg?
Nou ja, dan kom je uiteindelijk in een situatie dat je veel beter zichtbaar hebt welke vormen van zorg bij welke groepen nou eigenlijk niet zo heel veel bijdragen. Want dat is natuurlijk ook nog zoiets. Wij zijn natuurlijk heel bang en terughoudend om iemand iets te onthouden.
Ja.
Vaak ook omdat we niet precies weten wat we doen. Hè, wat de effecten zijn op langere termijn. Als je nou al die data wel hebt. En je kunt dan zeggen van bij een bepaalde groep van mensen is die interventie gewoon niet zo heel veel waarde toevoegend, dan kun je ook besluiten om ermee te stoppen. Mm-hmm. Zeker als het hele kostbare behandelingen zijn. Dus uiteindelijk denk ik dat waardegedreven zorg ook wel aan de houdbaarheid van de zorg kan bijdragen. Als je maar durft te stoppen.
Ja.
Ja. Maar nogmaals, daar heb je heel veel data voor nodig.
Is dat zo?
Ik denk het wel.
Of is het niet ook soms gewoon dat het stoppen überhaupt al lastig is?
Nou ja, tuurlijk. Daar heb je helemaal gelijk in. Als je kijkt naar onze protocollen, hè, we zijn heel snel geneigd om een nieuw test aan ons assortiment toe te voegen.
Komt erbij.
Komt erbij. En heel weinig geneigd om er wat af te halen.
Ja.
En dat is ook zeker kostenopdrijvend.
Ja. Ja. En soms creëert ergens mee stoppen ook heel veel ruimte voor nieuwe dingen die je daarvoor niet had kunnen zien.
Eigenlijk, zeker.
Zijn we weer terug bij je pensioen?
Ja.
Wat staat er nog allemaal qua festiviteit op het programma?
Ja, best een beetje overdreven veel misschien, zou je kunnen zeggen. We hebben 2 dagen congres. En dat gaat dan vooral over de dingen die we nu net besproken hebben. Hoe die in de afdeling hun weg hebben gevonden en wat het heeft opgeleverd. Daar zie ik erg naar uit. Echt heel leuk. En het is dan zowel oncologie als allerlei algemene KNO-dingen. Dus daar beginnen de festiviteiten mee. 23 juni is dan een feest. Daar heb ik ook heel veel zin in. Ja. Op een hele leuke plek met hele leuke mensen. Dus die voorwaarden zien er ook allemaal mooi uit. En op 8 september is dan nog een afscheidscollege. In het kader van een waardegedreven zorgdag. Die we samen met het Linien organiseren.
Ja.
Met de titel Geen woorden, maar waarden.
Ja.
Gaat ook over waardegedreven zorg. Ja. En dan is het, dan valt het doek echt wel. Ja.
Ja, en de andere doeken gaan open.
En de andere, ik hoop dat er wel wat doeken open gaan, klopt.
Ja. Dankjewel voor het mooie gesprek, Rob. Het gaat je goed.
Jij bedankt.